Systemisch werk begint met de wereld nemen zoals die is, zonder de intentie om te veranderen.
Hi, je luistert naar Potentieel Goud. Ik ben Albert Goldstein. Potentieel Goud is dé podcast over jou. In Potentieel Goud volg ik mijn fascinatie en nieuwsgierigheid over persoonlijke ontwikkeling en in het bijzonder de vraag of het jou en of het mij een beetje lukt om onszelf te zijn. In ons werk, in de samenleving. Ik ben ondernemer en sinds een klein half jaar dus podcastmaker. Ik ben Potentieel Goud gaan maken omdat ik hou van gesprekken en omdat ik een platform wil gaan creëren om mijn eigen lessen en inzichten te delen. Te gast in deze aflevering is Imre Thijssen Klaassen. Ik praat met haar over haar boek Slimmer met het Systeem. Een nieuw perspectief op complexe organisatievraagstukken. Het is de missie van Imre om meer leiders kennis te laten maken met systemisch werken. Wanneer wist je, ik ga een boek schrijven over systemisch werk?
Dat wist ik niet zozeer zelf, maar ik werd op een dag gebeld door een onbekend nummer. En toen werd ik gevraagd om een boek te schrijven. En ik heb altijd zelf een beetje geworsteld met, ik ben heel proactief in een context, maar ik ben niet echt zelf een maker. Dus ik moet weten waarvoor ik het doe en kan niet zo goed iets voor mezelf doen. Dus al heel vaak hadden mensen aan mij gevraagd, zou je niet een boek zelf willen schrijven? Of zou je niet willen promoveren en daar goed een boek over maken? Dan dacht ik altijd, ja, wie zit daar nou op te wachten?
Totdat je gebeld werd.
Totdat ik gebeld werd met de vraag of ik het boek wilde schrijven.
En wie belde je?
De uitgeverij Noorderlicht belde mij. Dus ik heb een opleiding of twee opleidingen gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut. En Jan-Jacob Stam en Barbara Hogeboom hebben een groot, dik boek geschreven over systemisch werk voor leidinggevenden. Maar dat boek dat sloeg niet helemaal aan bij leidinggevenden. Meer bij coaches en in de trainingswereld. Maar eigenlijk hadden zij wel een ambitie om echt leidinggevenden te bereiken. En toen dachten zij, goh, wie zou nou ons kunnen helpen om toch die slag te maken naar leidinggevenden? En toen dachten ze aan mij.
Hoe komt het dat ze aan jou dachten?
Ik denk een aantal redenen. Systemisch werk kan soms wat zweverig overkomen. En ik ben zelf wel nuchter en direct. En vind het ook leuk om het plat slaan en het zweverige met elkaar te combineren. En ik merk dat ik ben van een andere generatie. Terwijl veel mensen komen in een latere fase in hun leven in aanraking met systemisch werk. Vaak via opstelling en hebben dan heel veel bagage om nog mee te dealen. Terwijl ik ben als twintiger ermee in aanraking gekomen. En het voelt altijd alsof ik er daardoor lichter en luchtiger mee om kan gaan. En ik denk ook dat dat nieuwe generatieperspectief er daardoor meer in komt.
Want wanneer ben je precies gestart met jouw Bert Hellinger opleiding?
Volgens mij 5 jaar geleden ongeveer voor het eerst. Mm. Ja.
En wat maakte dat je daarheen ging? Dus wat voor fascinatie of interesse had je op dat moment?
Ik heb ooit een zomeropleiding van een week gevolgd. En in die opleiding zat een opstelling. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik er echt mee te maken had. Ik weet wel dat mijn grootmoeder van dit soort dingen ook hield. Dus dat er wel iets ook in mijn systeem zit van deze stroming. Maar ik heb me daar nooit echt in verdiept. En toen zat ik midden in die opstelling. En toen dacht ik, wauw, dit is echt interessant. En ik dacht ook meteen, wat die opsteller doet, daar ben ik wel benieuwd naar wat daar nou achter zit. En welke keuzes die persoon maakt. Dus ik was gefascineerd en ook, ik wilde het meer begrijpen.
Oké, dus je was gefascineerd door een soort van de magie. En je wilde ook gaan begrijpen, wat zit daar nou eigenlijk achter?
Ja.
En dat heb je in eerste instantie gedaan door die opleidingen te volgen.
Ja.
Is er ook een moment dat je dan zegt, en nu beheers ik dat, nu snap ik wat erachter zit?
Voor mij is het heel erg de combinatie van begrijpen, ook echt rationeel en analytisch, hoe patronen werken en intunen op het energieniveau op het moment dat er iets gebeurt. En die combinatie maakt volgens mij dat je meester bent in een situatie op het gebied van systemisch werk. Mm. Dus voor mij was het op een gegeven moment dat ik die patronen echt goed genoeg in mijn vingers had om te kunnen switchen tussen het analytische perspectief en het intunen op de energie. En daar had ik op een gegeven moment door, ik kan switchen. Dus ik kan er even helemaal instappen en ik kan er boven hangen om te begrijpen wat er hier gebeurt. En toen voelde ik me denk ik het meest meester.
Imre, wat moeten we over systemisch werk weten voordat we dit gesprek zo verder ingaan? Dus een soort van de basics. Ja. Ook voor de luisteraar die denkt, ja, ik vind het interessant. Misschien ook wel al lichtelijk gefascineerd, maar wat is het?
Ja, dus systemisch werk is een manier van kijken naar de wereld. En ik denk wat heel belangrijk is om te begrijpen, is dat het niet een beoordelende, analytische, gericht op verbeteren manier is. Maar een manier die heel erg start met de wereld te nemen zoals die is. En ik denk dat dat uitgangspunt heel erg belangrijk is. En daarnaast kijk je naar de wereld en naar ieder vraagstuk als een samenspel van delen en gehelen. Waarbij je weet dat delen en gehelen op het bewuste niveau op elkaar reageren. Dus mensen reageren op elkaars karakter, op hoe ze spreken, op wat ze doen. Maar ze reageren ook onbewust op elkaar. En het systemisch werk gaat heel erg in op die onbewuste laag. En omdat je kijkt naar het geheel van delen en gehelen, kan je heel erg inzoomen op mensen in een team. Maar je kan ook heel erg uitzoomen. Teams, in organisaties, in de maatschappij. En we weten dat patronen trekken patronen aan. Dus in de subsystemen en in het grote systeem spelen vaak dezelfde type patronen. En systemisch werk speelt heel erg met wat speelt er hier in dit vraagstuk. En waar zit de oorsprong? In het verleden, in een ander systeem. En dat is de manier van kijken.
Dus als mens maak je ook deel uit van meerdere systemen?
Ja, zeker.
Ik kan me voorstellen dat er dus ook regelmatig een soort van loyaliteitsconflicten optreden.
Ja.
Hoe werkt dat precies? Dus als ik zelf even naar mezelf kijk, dan ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf. Ik ben vader, ik heb een gezin. Ik kom uit een gezin. Ik leef in de maatschappij.
Ja.
Dat speelt allemaal door elkaar heen. Hoe kijk je daar dan systemisch naar?
Ja, dus je bent onderdeel van meerdere systemen. En sommige systemen zijn weer onderdeel van elkaar en andere niet. En wat interessant is op het moment dat jij ergens tegenaan loopt, wat is de oorsprong van je vraagstuk? En in welk systeem zit de oorsprong? En de oorsprong van een vraagstuk in jouw ondernemerschap zou wel eens kunnen zitten in het familiesysteem van jouw ouders. En daarvoor moet je heel erg uitzoomen om te vinden waar zit hier het haakje. En daarin zie je patronen trekken patronen aan. Dus iets, een vraagstuk wat misschien jouw ouders kennen, heb jij onbewust meegekregen en triggert iets in jouw ondernemerschap, triggert dat om dat tot uiting te brengen.
Je geeft op een aantal plekken in je boek aan, onder andere ook hier en in jouw introductie, in je inleiding. Het zal soms even vaag voelen, omdat het primair over onbewuste dingen gaat, waar we in de dagelijkse praktijk niet altijd woorden voor hebben. Hey, hoe komt het toch dat er aan dat systemisch werk zo vaak ook een stukje vaagheid dan hangt? Waar zit dat in?
Ik denk we zijn heel erg gericht om dingen direct te begrijpen. Terwijl bij direct begrijpen komt meteen ons systeem van oordelen en waarnemen heel erg naar boven. Terwijl deze manier van werken vraagt ook om vertraging. En vertraging kan soms vaag voelen. En we zijn zo erg gewend dat iets pas waar is als we er woorden aan kunnen geven. Terwijl wat ik zelf soms heerlijk vind is in plaats van alles plat te lullen waar een hoop hoogopgeleide professionals heel goed in zijn en die precies weten wat hun valkuilen zijn, het perfect kunnen argumenteren waarom het is zoals het is. Bij systemisch werk kan je soms in stilte tot een inzicht komen waardoor de situatie verandert.
En maakt dat ook door wat je maakt dat ook dat wat je net ook aangaf, dat systemisch werk vaak ook iets is wat gedaan wordt door mensen die, nou ja, laten we het ook gewoon eventjes heel plat zeggen, al wat ouder zijn.
Ja.
En die al hebben ontdekt dat die stilte eigenlijk soms ook best goed is.
Ja, ik denk wel in mijn generatie en ik denk in alle jeugd zit een soort van prestatiegerichtheid, een leergierigheid, een drive. En ik merk zo ook zelf soms dat het echt nodig is om die drive even te parkeren. Om meer stil te kunnen staan en te kijken naar wat er nog meer is.
Potentieel Goud gaat natuurlijk ook over de vraag van hoe kunnen mensen zichzelf zijn in organisaties en in de samenleving? Hoe draagt systemisch kijken naar organisaties en naar mensen ook bij aan jezelf zijn? Hoe verhoudt zich dat daartoe volgens jou?
Ik merk dat ik jezelf zijn best lastig vind. Omdat dat lijkt te impliceren dat jezelf iets statisch is. Terwijl vanuit een systemisch perspectief is jezelf zijn altijd in relatie tot het geheel waartoe je je verhoudt. Dus ik kan mezelf zijn op mijn werk, ik kan mezelf zijn thuis, ik kan mezelf zijn in de maatschappij en dat kan er heel erg anders uitzien. En toch kan dat allemaal jezelf zijn. Het kan allemaal een rol zijn die goed bij je past. En jezelf zijn is ook soms zoiets populairs. Je moet jezelf zijn. Terwijl ja, is het ook fundamenteel mogelijk om niet jezelf te zijn? Kan je je ook afvragen. En volgens mij, al die dingen die we bewust maken, er is ook een onbewust iets wat je geneigd bent om te doen. Dat is misschien niet wie je zou willen zijn, maar dat is wel wie je ook bent.
Dus jezelf zijn is eigenlijk een heel complex begrip, zeg je, om goed te definiëren. Dus systemisch kijken helpt je ook om te zien dat je op de verschillende plekken waar je gesteld bent ook dus weer andere manieren hebt om jezelf te laten zien. Dus het verschilt per context.
Ja, en als er dan iets voor mij de rode draad is van jezelf zijn, is dat je hebt heel veel onbewuste neigingen die je mee hebt gekregen uit allerlei systemen waar je onderdeel van bent geweest. En zodra je je die bewust bent, heb je in ieder geval een keuze hoe je je wil gedragen. En dat komt voor mij dan het meest dicht bij jezelf zijn. Dat het je niet overkomt vanuit onbewuste mechanismen, maar dat je kiest of je je mechanisme inzet of dat je daar anders toe verhoudt.
En als je nu naar jezelf kijkt, Imre, hoe werkt dat dan voor jou?
Nou, ik denk dat ik in de eerste jaren van mijn werkzame leven was ik wel echt zo'n typische high performance professional die hartstikke hard werkte, hartstikke goed beloond werd daarvoor en altijd voor de verandering was. Door systemisch werk ben ik met veel meer respect en waarde gaan kijken naar historie en dat wat er was. En ook naar het feit dat verandering niet altijd goed is aan zich. Hoewel stilstand ook achteruitgang is, is niet altijd verandering per se goed. En ben ik ook met hele andere ogen naar mensen met weerstand gaan kijken of naar conservatieve mensen waar ik eerst altijd van dacht, joh, hè, schouders eronder, hapseflaps, de argumenten zijn toch helder. Ben ik nu veel meer hun waarde, denk ik, in de maatschappij als kracht tegen ook alle verandering. En een kracht die we nodig hebben met elkaar gaan zien. En dus ook in organisaties. En ik denk dat heeft mij heel erg gevormd als professional. Daar ben ik echt wel door veranderd in hoe ik naar groepen en naar verandermanagement kijk.
Als je nu binnenkomt bij bijvoorbeeld een organisatie, wat is er dan veranderd in jouw kijken?
Waar ik eerst altijd meteen zou kijken naar waar zit hier de potentie tot verbetering, probeer ik dat oordeel uit te stellen. Dus eerst te kijken naar waarom werkt het hier zoals het werkt. En wat is daar de waarde van? Dus ik werk nu bijna een jaar in de gemeente. En je kan van alles zeggen over hoe traag het daar gaat. En ook mijn resultaatgerichtheid wordt daar soms wel door geraakt. En tegelijkertijd in al die traagheid en in al die mechanismen zit een enorme waarde. En wat ik probeer te doen is de waarde, waarom is dit goed, waarvoor is dit een oplossing, om dat heel erg te onderzoeken en daarvan de kracht te zien. En ik denk ook dat ik geneigd was om dat wat toekomstgericht is, dat wat snel is, dat wat slimme mensen goed vinden, om dat zelf ook goed te vinden.
En nu ben je, als ik je goed begrijp, ook veel meer op de waarde van die historie gericht. En dat creëert ook bij jou meer begrip voor hoe het gaat en ook de snelheid van de dingen.
Ja, en het is niet alleen historie, maar het is ook hoogopgeleide professionals en managers zijn ook maar een subgroep van de samenleving. En de vraag is of wat hun ambities dient. En dat is maar een manier van goed definiëren. En wat is goed voor het geheel? En daar ben ik veel meer met verschillende vormen van goed naar gaan kijken.
En hoe pas je dat dan toe? Want jij hebt daar zelf een aantal inzichten in opgedaan. Dus je hebt eigenlijk anders leren kijken.
Ja.
Je bent nu manager in een organisatie, gemeentelijke organisatie.
Ja.
Met ook mensen om je heen die nog niet op die manier kijken. Hoe doe je dat nou? Hoe geef je dat vorm?
Ja, dus op verschillende manieren. Dus ik denk wat ik vaak probeer te doen is in organisaties ontstaan tegenstellingen en dus discussies. Ik vind dit en de ander vindt dat. En heel vaak is het allebei waar. En ik probeer heel erg vanuit die positie te werken en mensen ook in te laten zien dat het niet nodig is om elkaar te overtuigen. Omdat ze allebei gelijk hebben vanuit het punt waar zij staan. Alleen de vraag is, hoe ga je daarmee om? En als twee mensen gelijk hebben vanuit hun plek in het systeem, wat is er goed voor het geheel? En dat is de vraag die we met elkaar kunnen beantwoorden. Dus dat is iets wat ik heel erg probeer te doen. En iets wat ik heel erg probeer te doen als leidinggevende is de ruimte laten aan professionals om te doen waar zij goed in zijn, maar ook duidelijk zijn in wat wel oké is en wat niet oké is. En in managementtaal heet dat natuurlijk kaders stellen. Maar ik denk door systemisch werk ben ik heel precies gaan kijken naar wat is de rol van leidinggevende in het richting geven. En vanuit systemisch werk heb ik heel erg geleerd hoe belangrijk het is om leidende principes, zoals dat dan heet, vast te stellen. Dus wat gaat er voor wat? Wat is het waarvoor wij op aarde zijn? En wat is daarin belangrijker dan iets anders? En ik heb heel erg gemerkt dat mensen behoefte hebben aan die duidelijkheid, zodat zij weer zelf initiatief kunnen nemen en autonomie kunnen tonen.
Je hebt je boek geschreven voor iedere leidinggevende die in zijn werk, hoe kan het nou dat situaties tegenkomt? Nou, je bent zelf ook leidinggevende, je geeft ook al wat voorbeelden. Maar wat zijn nou, hoe kan het nou dat situaties die je als leidinggevende heel vaak tegenkomt?
Ik hoor zo vaak leidinggevenden zeggen, hoe kan het nou dat die mensen nog steeds niet mee willen? Ik denk, die herkent iedere leidinggevende.
Ja, een van de meest voorkomende, denk ik.
Ja, ja, precies. En daarvan merk ik ook, nou, dat ik mijn standaardreactie tegenwoordig is, nou, dat vind ik heel logisch. En alleen al het heel logisch vinden helpt zo. Dus ik denk dat het een heel naïef beeld is van heel veel managers, dat als je maar een boodschap goed genoeg over de bühne brengt, dat iedereen dat dan wel vanzelf snapt. En volgens mij werkt het altijd en overal zo, dat je voorstanders en tegenstanders hebt. En dat je mensen hebt die heel erg voor een bepaald onderdeel van een oplossing zijn en mensen die daar veel minder voor zijn. En het is heel logisch menselijk gedrag dat je altijd mensen hebt die jaren na dato nog steeds aan het oude hangen en niet aan het nieuwe. En door dat als vanzelfsprekend te ervaren, scheelt echt een heel stuk last op je schouders.
Ja, dus dit is zo'n typische hoe kan het nou dat situatie die je nu schetst. En op wat voor manier kun je nou leidinggevende, je hebt dit boek geschreven, ik hoop natuurlijk dat heel veel leidinggevenden dat gaan lezen, maar zijn er niet ook best veel leidinggevenden die denken, ja weet je, dit is de zoveelste leiderschapsstijl. Er zijn er al heel veel, nou komt het systemische erbij.
Ja.
Dus hoe ga je daarmee om?
Ja, dat was ook een van mijn grootste worstelingen met het schrijven van dit boek. Ik heb zelf ook soms echt een hekel aan managementboeken. En allemaal verwachten ze zoveel van leidinggevenden. Ja. Dus als je al die boeken gelezen moet hebben en je moet op HR-vlak, op financieel vlak, op logistiek vlak, op dienstverleningsvlak, er wordt van alles geprojecteerd op de rol van leidinggevende. Echt afgrijzelijk. Dus wat ik ook met het boek probeer te doen is het terug te brengen tot de kern. En het te integreren in plaats van er iets extra's op het bordje te gooien. Hoewel dat wel ingewikkeld is om het niet te laten ervaren als iets extra's. Maar volgens mij een hele hoop boeken gaan in op dat wat je op het bewuste niveau als leidinggevende kan interveneren. En dit boek laat zien dat je daarnaast altijd, of je er nou iets mee doet of niet, ook het onbewuste niveau hebt. En of je er nou iets mee doet of niet, dat heeft echt effect op de vraagstukken waar je mee te maken hebt. En dan kan je maar beter een stukje van snappen, zodat je ook daarop kan interveneren.
Ja, wat mijzelf ook fascineerde toen ik jouw boek las, is dat je ook ergens zei van, oké, als je dan maar één ding uit dit boek meeneemt en vasthoudt, dan is het concept van holding space.
Ja.
Wat moet de leidinggevende over die holding space gaan begrijpen, vastpakken, om dat ook in hun praktijk in te kunnen zetten, Imre?
Ja, dus holding space is voor mij dat je als leidinggevende de baken bent voor het onderdeel van het systeem waar jij voor verantwoordelijk bent. En de baken betekent voor mij aan de ene kant, ik maak er ook een handgebaar bij, wat voor mij echt heel kenmerkend is, het enige gebaar wat past. Aan de ene kant bescherm je je team voor allerlei impulsen van de buitenwereld, waarvan de ene helpend is en de ander niet. En aan de andere kant help je je team door die richting te geven, zodat zij in die complexe buitenwereld het beste uit henzelf kunnen halen. En daar is iets van begrenzen en iets van toelaten voor nodig. En dat creëert holding space. En als je, ik denk als leidinggevende, als je iedere dag speelt met wat moet ik nu toelaten of mogelijk maken en wat moet ik even tegenhouden of begrenzen om mijn team als deel van het geheel te laten functioneren en te laten floreren, dan zijn we denk ik al een heel eind.
Je hebt natuurlijk altijd een soort van je natuurlijke stijl. Hè? Die van mij, zoals je waarschijnlijk weet, is naar buiten toe. Er zijn ook leiders die juist heel erg graag naar binnen gaan. En juist ook met hun mensen nadrukkelijk bezig zijn. Dus ik denk dat het ook heel erg dus ook start met gaan zien van, hey, wat is mijn natuurlijke gedrag? En hoe kan ik inderdaad ook een soort van die baken in het midden zijn? Ik zie jouw handgebaren wel, dat zie degene die luistert niet. Maar ik kan me dat goed voorstellen. Maar ook dat je daarin ook soms een soort van worsteling ervaart van, hey, dit is mijn natuurlijke gedrag. En nu word ik toch juist ook wel geacht om dat binnen en dat buiten met elkaar te balanceren.
Ja. Ja, en ik denk, je hebt natuurlijk gedrag heb je ook op het bewuste niveau. Ja. Van wat zijn je voorkeurstijlen? En je hebt ook nog op het onbewuste niveau. Dus op het moment dat er buiten iets gebeurt, zal jij eerder geneigd zijn om daar een rol in te spelen dan op het moment dat er binnen iets gebeurt. En daar gaat het er ook om, wat is je rol in een organisatie? Op welk grensvlak van binnen en buiten kom jij in die zin het meest tot je recht met de patronen die je kent? Dus welke onbewuste zaken zal jij altijd opzoeken, no matter in welke plek van de organisatie je zit? Maar er zijn wel plekken in organisaties waarin dat tot meer effect leidt voor het geheel dan andere plekken.
Hey, en daarbij is denk ik ook heel belangrijk dat mensen ook begrijpen hoe ze zelf werken. Hè? Dus dat ze zichzelf ook snappen.
Ja.
Dus als je eigenlijk heel erg onbewust bent van hoe dat bij jou gaat, hoe dat in jou gaat, dan is het heel lastig om dit goed te kunnen vatten.
Ja, zeker. Dus ik denk, zeker als leider, het vraagt iets van kennis over waartoe ben ik geneigd zonder dat ik het doorheb. En ik denk dat veel leidinggevenden die vraag nog wel kunnen beantwoorden, maar dat waar het vandaan komt minder goed. Terwijl als je ook weet waar het vandaan komt, dan helpt het om je van tevoren al bewust te zijn. Oh, hier komt de situatie, misschien moet ik even opletten.
En hoe kijk je dan naar de instrumenten die vaak worden aangeboden om inzicht te krijgen in je gedragsvoorkeuren? Ja, dus, we kennen alle kleurtjes, hè?
Ja.
Zijn dat voor jou werkende instrumenten om dat soort van zelfkennis, zelfbegrip ook te creëren?
Ik vind het werkende instrumenten in samenwerking. En mensen herkennen vaak dingen van elkaar. En ik merk dat er een gesprek op gang komt waarna je makkelijker kan samenwerken. Dit is alleen maar wel gedrag op het bewuste niveau.
Kun je een voorbeeld geven van patronen in organisaties die echt een soort van jarenlange impact hebben? Die ervoor zorgen dat organisaties zijn zoals ze zijn?
Ja, ik denk wat ik in veel organisaties momenteel ook zie, dan is dat hele organisaties de last van een ander op hun schouders nemen. Dus bijvoorbeeld in de zorg of in het sociaal domein, dat hele organisaties de last van alle probleemjongeren en vraagstukken die daaruit voortkomen op hun schouders nemen. En dat proberen op te lossen en zich ook verantwoordelijk voelen voor het geheel. En dat kan gewoon niet. Dat komt vaak voort uit hele positieve wensen. Uit heel veel vermogen om goed werk te leveren. Maar de harde werkelijkheid is dat dat gewoon niet mogelijk is. En het erkennen dat dat niet kan en het opgeven van bepaalde jongeren, het opgeven van groepen in de samenleving, is het enige waarachtige wat we kunnen doen. Hoe zwaar ook.
Ja, en dat is, als je het ook alleen al zegt, dat is groot. En ik snap ook dat mensen dat heel lastig kunnen erkennen of kunnen loslaten.
Ja, en dan zie je dat, denk ik, wat er in dit geval gebeurd is, hier trekken patronen elkaar heel erg aan. Dus dit speelt in een hele sector, denk ik. De jeugdzorg is denk ik echt een goed voorbeeld. En dat trekt dus professionals aan die het patroon kennen van de last van anderen op je schouders nemen. Dus individuen werken daar graag, omdat ze daar kunnen doen waar ze zo goed in zijn. En daardoor worden die organisaties versterkt in dat patroon met alle goede bedoelingen.
Met veel professionals die heel goed zijn in dingen op hun schouders nemen.
Ja.
En lasten dragen.
Ja, en de last die niet van jou is. En het grote risico van andermans last dragen is dat je niet weet wanneer het genoeg is. Want het is niet jouw last.
Waar geef jij aandacht aan als je organisaties helpt?
Ik ben door systemisch werk de kracht van speeches bijvoorbeeld veel meer gaan waarderen. En ik denk dat wat voor veel organisaties echt heel belangrijk is, is om ook te erkennen dat wat ze niet lukt. En dat wat ze misschien wel nooit gaat lukken. Dus als ik organisaties zou begeleiden, zou ik ook heel graag in de top van de organisatie, welk verhaal vertel je nou aan de organisatie? En we vertellen vaak, we moeten leren van onze fouten, maar dit zijn alle dingen die we goed doen en dit is onze ambitie en dit kan. Terwijl de kracht ook heel erg zit in erkennen dat wat er niet kan.
Hoe helpt een speech om dat te bereiken?
Een speech is in die zin het collectieve verhaal. Dat waar we in geloven en dat waar we niet in geloven. En zeker op het moment dat de directeur iets vertelt, wat hem of haar geraakt heeft, wat wel of niet mogelijk is, dan zie je dat dat direct effect heeft op het geheel. En op hoe mensen zich daarbinnen gedragen. En omdat het vaak gaat over de kracht van erkenning, en erkenning wordt sterker als die publiek wordt gemaakt.
En als je vanuit wat je nu zegt ook bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen maanden. We hebben natuurlijk in Nederland een hele gekke tijd meegemaakt, de hele wereld.
Ja.
Daarin waren ook vaker dan ooit persconferenties waar heel Nederland voor de buis zat om te luisteren wat er nu weer werd afgekondigd. Op wat voor manier heeft het verhaal, de speech, daar een rol vervuld wat jou betreft?
Ik denk dat het heel erg had geholpen als we hadden erkend, we weten het niet. We hebben het niet onder controle. En het verhaal wat is verteld is allerlei pogingen om toch tot controle te komen. Terwijl we hebben geen controle. En ik denk dat wat niet zo expliciet is gemaakt is, we hebben in de afgelopen periode hebben we kwantiteit van leven als hoogste goed gemaakt. Dat heeft, is het belangrijkste geweest en al het andere heeft daarvoor geweken. En het had geholpen, denk ik, om dat heel expliciet te maken. En ook te toetsen, is dat wat we willen? Want er zijn heel veel andere keuzes mogelijk. En nu werd het gepresenteerd als de enige keuze. Terwijl het was daadwerkelijk een keuze en we hadden andere dingen kunnen doen.
Zijn daarin, in wat je nu schetst, zijn daarin ook bepaalde patronen die dat verklaren in onze samenleving? Dus zijn er bepaalde patronen die verklaren waarom we het op die manier hebben aangepakt?
Dus ik denk wel dat we in de maatschappij een patroon hebben waarin zekerheid en maakbaarheid is wel een fundament geworden waarop we bouwen. Dus we halen zelfvertrouwen uit het geloof dat dat wat wij doen effect heeft. Dus erkennen dat dat wat wij doen mogelijk geen effect heeft, is heel pijnlijk. En misschien was dat wel het enige ware in deze situatie. Het onvermogen om onzekerheid te verdragen is mij enorm opgevallen. Dus ook heel veel mensen zeggen, ja, het is toch niet duidelijk. En de ene keer kan dit en de andere keer niet. En op de ene plek wel en op de andere niet. Zo, ook daar is mijn eerste reactie, ja, volgens mij is dat heel logisch. Dus in plaats van dat zo vreemd te vinden, waardoor je ervan distancieert, kan je dat ook heel logisch vinden, gegeven de situatie.
En hoe kunnen systemische werkers daarin nu helpen?
Ik denk, het benoemen is één. Dus er zijn zoveel mensen met zoveel goede plannen en plannenmakerij. En daar is nog maar een hele kleine kracht in die zegt, en misschien helpt dat niet. Dus ik denk, dat is stap één die kan helpen. En de tweede is, denk ik, om heel erg te kijken naar wat voor transformatieve processen zouden we kunnen vormgeven en welke, nou ja, bakens hebben we nodig om echt transformatie aan te gaan. Het traditionele voorbeeld van de rups naar een vlinder, waarbij je nog niet weet hoe die vlinder eruit gaat zien. Hoe kunnen we met al die onzekerheid met elkaar gaan kijken waar we uitkomen? En ik denk dat systemische werkers heel erg kunnen helpen om die processen vorm te geven. Dus geen veranderprocessen, maar transformatieprocessen. Mm.
Terwijl je het zegt, merk ik ook bij mezelf dat daar zoveel complexiteit in zit. Ja. Een soort van ook het stemmetje in mij. Hè? Van ja, maar je wil ook de situatie waarin we nu zitten, wil je veranderen. Je wil dat oplossen.
Ja.
En dat zie ik aan iedereen die daar nu een rol in vervult. En je hebt ook mensen nodig die zeggen, ja, maar sommige dingen zul je ook eerst moeten nemen voordat je naar iets nieuws toe gaat.
Ja, en dan kom ik terug bij hoe we starten. Systemisch werk begint met de wereld nemen zoals die is, zonder de intentie om te veranderen. En precies dat perspectief kan helpen om te begrijpen waar we middenin zitten en waar wel bewegingsruimte is en waar niet.
Op welke momenten loop je daarin ook nog tegen jezelf aan? Dat je merkt van, oké, dit is wel gewoon systemisch werken. Ik weet hoe ik eigenlijk zou moeten kijken. Maar er zullen ook patronen in jou zijn, waardoor je af en toe ook gewoon weer even teruggetrokken wordt.
Zeker, ja. Soms word ik gewoon heel direct gevraagd om wel een oordeel en wel een oplossing te hebben. Terwijl ik dan op dat moment denk dat iets anders meer nodig is of beter is. Dus dan loop ik er heel erg tegenaan. Dus ik merk, in organisaties bevragen we professionals continu om te oordelen. En hoe meer je een context dat van je vraagt, hoe moeilijker het er ook is om dat als individu in je eentje uit te stellen. En wat ik zelf ook merk is, ik ben heel erg als persoon ook geneigd om te kijken wat het geheel nodig heeft. Dus toevallig binnen de organisatie waar ik nu werk is er ook een club waar heel veel mensen systemisch werken. Maar daar heeft het geheel soms weer iets van rationaliteit en analyse nodig. En dan ben ik ook geneigd om dat
rol
te leveren. Ja.
En zijn er ook wel eens mensen die tegen je zeggen, ja, hou even op. We moeten nu gewoon een keuze maken.
Ja, zeker. En ik wil zelf niet iemand blijven die, niet voor alle vraagstukken is systemisch werk nodig. Want er zijn ook gewoon vraagstukken in het bewuste waar een analyse gewoon heel erg kan helpen om oplossingen te genereren. Dus ik wil niet iemand zijn die zegt, altijd is systemisch werk de oplossing voor je problemen. Helemaal niet. Alleen soms zijn problemen dusdanig complex dat deze manier van kijken kan helpen. En daarvan merk ik wel dat dat is voor mij een heel belangrijk uitgangspunt. Het is niet goed aan zich, maar het kan helpen bij bepaald soort vraagstukken. En soms is gewoon een goede analyse ook gewoon goed genoeg.
Hey, je boek richt zich op systemisch werk in organisaties, systemisch leiderschap. Kun je ook systemisch kijken naar jezelf?
Zeker. En dan zit je meer in de stroming van de familieopstellingen. En dan kijk je heel erg welke patronen heb jij meegekregen van je gezin van herkomst of alle gezinnen van herkomst daarvoor in de lijn. En wat maakt welk gedrag zo logisch voor jou?
Zie je al veel systemisch leiders? Kom je ze al veel tegen?
Ik zie helaas heel veel meer systemisch coaches dan systemisch leiders. En dat is me echt een doorn in het oog. Net zoals dat je ziet dat er bij allerlei opleidingen heel veel coaches en trainers altijd zijn en weinig leidinggevende. Omdat die leidinggevende in de praktijk heel hard aan het leidinggeven.
En hoe gaan we dat veranderen, Imre? Nou, om te beginnen, je boek, dat snap ik. Maar wat moet daarin nog meer gebeuren?
Ik heb zelf maar gekozen om niet meer een coach, trainer of consultant te zijn, maar zelf leidinggevende te worden.
Zeker.
Dat is iets wat ik kan beïnvloeden. Wel echt vanuit die gedachte dat het niet goed is als mensen die hier heel goed in zijn allemaal in de coaching en consultancy gaan werken. Maar dat we dat kapitaal nodig hebben in organisaties. En dat probeer ik ook er bellen en mailen mij geregeld mensen vanuit het consultancyvak over of ze de overstap naar leidinggevende zullen maken. En dan zal ik dit perspectief ook altijd meegeven. Ik geloof echt dat het goed is voor de maatschappij dat deze talenten in organisaties landen en niet alleen maar als adviseurs van organisaties.
Ik denk dat het ook voor een deel te maken heeft dat systemische opleidingen door veel coaches en consultants worden gevolgd, omdat zij in hun profiel en in wie ze zijn dat ook nadrukkelijk interessant vinden. En dat wij misschien ook in de maatschappij van leiderschap of leiders in organisaties een soort van persona hebben ontwikkeld, waardoor die zich daar niet zo heel snel comfortabel bij voelt. Dus hoe kun je ze ook verleiden en uitdagen om juist dat wel te gaan doen?
Ja, en je ziet denk ik ook dat er leiders zijn die leidinggevende zijn geweest, maar dat heel erg zwaar vonden en daar niet alle voordelen van de consultancy hadden. Dus die toch de consultancy ingaan, omdat ze daar veel meer inspirerende voorbeelden hebben en zij in hun talent veel meer gezien worden. Dus hier zitten zeer veel patronen achter, ben ik
hier ligt nog wel
van.
Wat te behalen.
Ja, zeker. Ja.
Wat voor gesprekken zou jij in organisaties meer gevoerd willen zien worden om mensen meer te leren vanuit het systeem te kijken?
Nou, vorige week had ik bijvoorbeeld een sessie met een deel van mijn teams. En daar was een van de vragen, wat moeten we onder ogen zien? Dat vond ik bijvoorbeeld heel behulpzaam, was maar een uurtje. Maar daar kwamen heel duidelijk de angels waar we altijd omheen werken, in plaats van de zaken die we echt onder ogen zien.
Mooi.
En dat is iets wat echt simpel en concreet is en direct impact heeft.
Wat moeten we onder ogen zien, gesprekken?
Ja.
Wat zijn dingen die daar dan in naar voren komen?
Zaken uit het verleden die nooit zijn afgerecht en nog steeds heel pijnlijk zijn. En terwijl eigenlijk de hele groep mensen misschien al is veranderd, nog steeds in die nieuwe groep mensen een rol speelt. En ook de onmachten die we kennen met elkaar. Dat wat steeds niet lukt, terwijl we het allemaal zo goed bedoelen.
Ik zit te denken aan een gesprek wat ik zelf onlangs had met een binnen een organisatie waarin wij een team begeleiden om een soort van nieuw organisatiemodel voor de toekomst te ontwikkelen. En waarbij we ze een opdracht hadden gegeven om een gesprek van een uur te hebben met elkaar over wat kunnen wij nou leren van organisatiewijzigingen van de afgelopen 20 jaar. Ja. We hebben ze ook echt uitgedaagd om zo vaak en zo ver terug te gaan. En ik kwam een uur later terug in de ruimte en zaten mensen gewoon met tranen in hun ogen. En een van die mensen vertelde ook dat hij 15 jaar geleden bij een organisatiewijziging betrokken was geweest. En toen kwam er een professor en die kwam vertellen hoe het moest. En niemand werd gehoord en daar was hij nog steeds boos over. Ja. En toen realiseerde ik me ook weer opnieuw wat inderdaad de impact is van dingen die op mij als externe adviseur in eerste instantie redelijk onschuldig overkomen.
Ja.
Maar dat heeft die persoon eigenlijk tot vandaag ervan weerhouden om überhaupt weer in zo'n teamje te stappen. Van ja, ik word waarschijnlijk toch niet gehoord. Het zal waarschijnlijk toch voor de bühne zijn.
Ja, en wij noemen het heel vaak oud zeer in organisatietaal, maar het is vaak heel erg actueel.
Zeker.
Ja, en het maakt leidinggevenden soms heel erg machteloos van, maar daar kan ik toch niks aan doen. En daarvan wil ik leidinggevenden echt oproepen, jawel. Ook als je er niet bij betrokken was en niet aanwezig was, door te luisteren naar het verhaal en te erkennen wat er gebeurd is en wat daarvoor schadelijk was voor welk deel van het geheel, kan jij wel degelijk bijdragen om een stukje van het actuele zeer oud zeer te maken.
Imre, we gaan naar de laatste vraag toe. En wat ik je wil vragen is, als je nou naar de mensen die naar deze podcast luisteren kijkt, en er zitten ongetwijfeld ook veel leiders tussen, die misschien zich ook de vraag stellen van, hey, wat kan ik nou zelf doen als eerste stap? Nou, je boek ligt er, dat is één. Maar wat zijn nog andere dingen die ze zelf kunnen ondernemen om hierin te groeien?
Oh, ik geloof dat mensen zijn zo divers wat hen helpt. Dus ik vind het heel moeilijk om één advies te geven. En als ik dan iets zou geven, dan is het in de trant van... Als leidinggevende kan je iedere dag oefenen met... Wat als ik nu alleen maar stil ben en nadenk, wat moeten we hier verdragen? En door jezelf alleen maar die vraag te stellen, kan je het geheel al heel erg helpen.
Dank je wel dat je er was. Dank je wel dat je ons vandaag een klein beetje hebt leren kijken vanuit een systemisch perspectief. Ik ga mezelf ook oefenen in leren te nemen wat er is. Heel mooi, die onthoud ik zeker. En tot de volgende keer.
Dank je.
Leuk dat je luisterde naar Potentieel Goud. Meer over mij vind je via Albert Goldstein op Instagram. Leuk als je me volgt. En ja, ik heb ook een vraag voor jou. Ik begin nu te snappen hoe ik een podcast moet maken. Maar de volgende stap is ook meer luisteraars creëren. Dus ik ga jou gewoon vragen om fan te worden. Laat een recensie achter. Of deel de podcast met vrienden, familie, collega's. En heb je tips of heb je vragen? Mail mij op hallo@potentieelgoud.nl.